Toeristische Omroep. De Zevende Hemel. Presentatie Tom Maas.
Goedemiddag. Hoe worden we gelukkig? Het is een van de kernvragen van het mens zijn. En ook van het boeddhisme, dat een weg is van het lijden naar, ja, naar wat eigenlijk? Meestal wordt als doel van de beoefening verlichting of ontwaken genoemd. Maar is dat hetzelfde als geluk? Tegenwoordig is het zoeken naar geluk een geliefde bezigheid. Sociologen en andere trendwatchers zien een toenemende populariteit van God en zijn geestverwanten als even zoveel pogingen om het geluk te vinden. En daar past volgens sommigen ook het boeddhisme in. Met meditatie als methode lijkt boeddhisme een duurzame vorm van geluk te bieden. Maar er zijn natuurlijk vragen en twijfels. Wat verstaan we eigenlijk onder geluk? Zijn daar wel recepten voor of komt het zomaar uit de lucht vallen? Of, nog erger, is geluk een overspannen ideaal en kunnen we ons beter op iets anders richten, rechtvaardigheid bijvoorbeeld? In het komend uur ondervraagt Agnes Sommer een aantal vooraanstaande leraren van verschillende pluimage over het verband tussen boeddhisme en geluk. Aan het woord komen Riens Ritskes, schrijver van onder meer Zen en Geluk, Tenkei Roshi van Zen River, Ron Zinnige van Zen onder de Dom, Mathieu Vaassen, psycholoog en beoefenaar van het Tibetaans boeddhisme, en Dingeman Boot, leraar yoga vipassana meditatie.
Allereerste vraag, is boeddhisme eigenlijk een weg naar het geluk? Kunnen we voor verlichting en bevrijding ook geluk lezen? Jazeker, zegt Riens Ritskes, maar die lezing is nog maar van zeer recente datum.
Zowel in de westerse filosofie als in de Japanse filosofie, dat is een van de vele overeenkomsten, was tot voor 20, 30, 40 jaar geleden het eigenlijk niet zo gebruik om het over geluk te hebben. Geluk was een beetje taboe. Ik herinner me nog goed dat ik met een filosoof 20, 25 jaar geleden van gedachten wisselde. En toen zei hij van, ja, ik heb jouw boeken gelezen en ik vind het wel aardig hoor, maar het gaat jou om geluk, hè? Ik zeg, ja. Ik zeg, nou, heb je het goed begrepen. Ik was al vereerd dat hij het gelezen had. Ik zeg, gaat het jou daar niet om in jouw boek? Ik had haar boek ook gelezen. Toen zegt ze, nee. Oh, zeg ik, waar gaat het jou dan om? Nou, ze zegt, om de waarheid. Geluk was goedkoop tot voor 30 jaar geleden. Met name onder academici. En wat ik in mijn laatste boek over verlichting ook schrijf, is dat de academici hier de trend van het volk heeft gevolgd. Geluk werd gewoon onder de mensen populair en dus moest de universiteit ook wel mee. En nu is geluk ook op de universiteit een item. 30 jaar nadat ik het al ontdekt had.
In zenkringen is het nog wel een beetje omstreden, toch? Niemand geeft volmondig toe dat geluk het idee is waar we achteraan jagen.
Ik denk inmiddels wel. Mijn collega's liepen nog een beetje achter op de academische ja. Ik voel me ook daardoor echt trendsetter. Ik bedoel, toen destijds werd ik natuurlijk zowel door de academici als door mijn collega's aangekeken van ja, wat voor goedkoopste is dat. Tegenwoordig zien zij natuurlijk ook dat iedereen geluk wil, dus moeten zij het ook maar verkopen. Maar zijn daarmee echt geen trendsetter? Nee, dat geeft niks, want uiteindelijk was het bijproduct van hun product toen ook al wel geluk, denk ik. Alleen men durfde het zo niet te benoemen en men wilde het niet zo benoemen, want het werd als goedkoop gezien.
Na dit historische en verkooptechnische verhaal een andere invalshoek. Mathieu Vaassen gaat in op de verschillende aanduidingen voor het boeddhistische begrip van geluk.
Ja, het boeddhisme dat dient eigenlijk om de vraag te beantwoorden, hoe word ik gelukkig? Het hele systeem, de hele filosofie, dat is het hele uitgangspunt.
Dus het heeft alles met geluk te maken?
Eigenlijk, als je doet wat het boeddhisme zegt, dan is de bedoeling dat je daar gelukkig van wordt.
Ja, maar ik heb altijd begrepen dat het sleutelwoord voor boeddhisten is ontwaken of verlichting. Is dat dan hetzelfde?
Ja, dat is helemaal hetzelfde. De Boeddha zegt dat als er geen lijden is, dat er dan geluk is. Dat het lijden eigenlijk door je eigen bewustzijn wordt geproduceerd. En op het moment dat je erin slaagt bewustzijn te hebben wat vrij is van lijden, dan ben je gelukkig.
Oh, dat is heel simpel dus.
Ja, en ga het maar doen.
Ja, dat is wat minder simpel, geloof ik.
Nou, dat is het hele eieren eten. Het boeddhisme is wat dat betreft heel breed. Je kunt het heel ingewikkeld maken en heel ingewikkeld uitleggen. Maar je kunt het ook heel simpel uitleggen en heel straightforward.
Maar waarom gebruiken mensen dan moeilijke begrippen als verlichting of ontwaken die dan eerst nog uitgelegd moeten worden in plaats van simpel het geluk?
Nou, er is wel degelijk een dimensie aan boeddhisme wat uitgelegd wordt door middel van de termen die gebruikt worden. Tibetaans heeft bijvoorbeeld allerlei woorden die niet bestaan in het Nederlands. Allerlei kwaliteiten van bewustzijn, zuiver bewustzijn, helder bewustzijn, de heldere kwaliteit, de stralende kwaliteit van bewustzijn. Bepaalde transparantie, eigenlijk allemaal begrippen waar je zelf nooit aan zou denken. Daarom worden die uitgelegd.
Waarom is dan het sleutelwoord niet geluk en wel ontwaken of de ontwaakte staat, de verlichte staat? Is dat dan toch iets anders?
Nou ja, iedereen heeft een beetje zijn eigen sleutelwoorden, denk ik. Daarom is er ook zoveel over geschreven. Want de ene die heeft veel aan de ene term en de andere heeft veel aan de andere term. De ene die denkt compassie, ja, dat ga ik doen. De ander denkt, ja, geduld, dat heb ik nodig. Weer iemand anders denkt, ja, alle verschijnselen zijn inderdaad leeg en onbestaand. En zo is er eigenlijk voor elk wat wils. Het boeddhisme is echt om te gebruiken wat dat betreft.
Volgens Ron Zinnigen van Zen onder de Dom hebben boeddhisme en geluk niet veel met elkaar te maken.
Nee, ik denk dat ontwaken in feite niks met geluk te maken heeft. Dat ja, hoe je je voelt of wie je bent of hoe je bent na dat moment in feite niet echt anders is dan daarvoor. En dat de mate van geluk of het ervaren van geluk daar in feite niet mee samenhangt.
Boeddhisten streven naar ontwaken.
Ja.
Maar dus niet naar geluk.
Ik denk dat het doel van boeddhisme inderdaad ontwaken is in eerste instantie. En natuurlijk heb je die compassiecomponent en er zijn voor alle levende wezens en de wens uitspreken dat alle levende wezens bevrijd worden. Maar dan heb je het over bevrijding. Je hebt het feitelijk niet over geluk.
Nee, geluk komt in het woordenboek van de boeddhist niet voor.
Dat weet ik niet zeker. Ik hoor allerlei boeddhisten wel allerlei dingen roepen over geluk. Dus blijkbaar denken mensen dat daar een soort overeenkomst zit. Of een link is tussen ontwaken en tussen geluk. Uit mijn eigen ervaring denk ik van nou, lijkt me lastig.
Natuurlijk roept de vraag naar het verband tussen boeddhisme en geluk meteen de vraag op naar een definitie van geluk. Wat bedoelen we eigenlijk als we het over geluk hebben? Mathieu Vaze weet wat boeddhisten onder geluk verstaan.
Hoe je iets definieert, daar hangt er heel erg van af wat je ermee kan. Als je geluk definieert als een staat waarin je wil zijn, nou, dan ga je kijken hoe ga ik zorgen dat ik in die staat kom. En als je honger hebt, dan ga je eten en dan word je daar gelukkig van, want dan ben je daarna blij. Op het moment dat je helemaal klaar bent met eten en ze komen nog een bord brengen van hetzelfde lekkere eten wat je net heerlijk hebt zitten opeten, dan heb je geen trek meer. En daar kun je dus eigenlijk uit zien dat het geluk niet intrinsiek is aan het eten, maar het geluk is dus intrinsiek aan de beleving van wat je eigenlijk doet.
State of mind.
Ja, state of mind.
En die is te manipuleren?
Je loopt eigenlijk de hele tijd jezelf te bespelen en allerlei knopjes in te drukken. En we zijn eigenlijk helemaal geconditioneerd om te denken dat door ons bewustzijn te manipuleren, dat we daarmee geluk creëren. En dat, zegt de Boeddha, is onze grootste valkuil. Want omdat we eigenlijk geleerd hebben te denken dat we allerlei dingen moeten doen, mensen moeten zien, doelen moeten bereiken, lijstjes moeten afwerken, wordt dat eigenlijk het doel van ons leven. De Dharma draait het eigenlijk om. En die zegt, je bent eigenlijk al gelukkig, maar door te denken dat je het niet bent en dat je allerlei dingen moet gaan doen om het dan wel te bereiken, dat is eigenlijk de val waarin je jezelf gevangen houdt. We zijn eigenlijk niet gewend om gewoon te zitten en helemaal gelukkig te zijn. De meeste mensen worden daar heel onrustig van. Dat is een van de essenties van meditatie. Ga maar zitten en doe maar niks. Mijn meester legde ooit eens uit, meditatie is makkelijker dan naar het toilet gaan. Want als je naar het toilet moet gaan, moet je er helemaal heen lopen, deur open. Nou, dan moet je alles doen en dan doortrekken en weer terugkomen. Met andere woorden, je moet helemaal moeite doen en allerlei dingen doen. Terwijl mediteren betekent gewoon niks doen. Op een kussentje zitten, niks doen. En daar kan je eigenlijk zien wat er met ons aan de hand is. Op het moment dat je beslist, ik ga gewoon zitten en ik ben gewoon happy, dan gaat de film zich voor je afspelen. de ene gedachte na de andere gedachte komt. Wat zit ik hier op mijn kussen? Ik heb geen zin. Ik wil nu dit doen. Ik wil nu dat doen. We zijn eigenlijk zo gewend gewoon aan het vliegwiel dat maar doordraait en doordraait en doordraait. Dat we denken dat we dat vliegwiel draaiende moeten houden. En dat is nou juist de onrust die ons afgewend houdt van gewoon zomaar gelukkig zijn.
Riens Ritskes kijkt er toch anders tegenaan.
Geluk is het vermogen om te kunnen genieten. En liefst, en dan ben je heel gelukkig, onder alle omstandigheden. Zonder seks, rock and roll. En dus zonder de normale genotsmiddelen. Maar je kunt genieten van alle uitdagingen waar het leven je voor stelt. En dan ben je gelukkig.
Maar dat hebben we toch allemaal, dat vermogen?
Oh, was dat nou maar waar? Was dat nou maar waar? Misschien relatief gesproken van seks, drugs en rock'n'roll, van de genotsmiddelen. Misschien, maar zelfs dat, koop een goede fles wijn, maar succes is niet verzekerd. Organiseer een party, maar succes is niet verzekerd. Dus zelfs van feesten kunnen genieten is een kunst, wat mij betreft. Maar van afzien genieten is een nog veel grotere kunst. En van echt lijden, dat is afzien wat je voor je gevoel is aangedaan, is de kunst nog groter om daarvan te genieten. En als je dat kunt, dan ben je wat mij betreft een levenskunstenaar die echt gelukkig is.
Dus seks, drugs en rock and roll zijn bereikbaar voor iedereen, maar garanderen geen geluk. Maar u heeft iets gevonden waar geluk wel gegarandeerd is. Dat lijkt me nou stug.
Ik denk dat voor normale mensen is, denk ik, geluk heel realiseerbaar. Als ze zich bereid zijn om daarvoor in te zetten. Want net zo goed als dat het nodig is om een kunstschilder te worden, dat je heel veel oefent om kunstschilder te worden, zo is het ook heel erg nodig dat je oefent in levenskunst.
Ook Tenkai Roshi sluit pijn en ongeluk niet buiten in zijn begrip van geluk.
Veel mensen zijn soms gelukkig en dan weer ongelukkig en dan weer gelukkig en dan weer ongelukkig. En dat hangt af vaak van allerlei uiterlijke omstandigheden. Van het gaat een tijdje goed met je, dan ben je gelukkig. Gaat weer wat minder goed, ben je niet zo gelukkig. En dat gaat zomaar op en neer. En eigenlijk blijkt dat we vaak slachtoffer zijn van uiterlijke omstandigheden. En dan zijn we daar wel soms gelukkig in. En die omstandigheden zijn dan op dat moment misschien heel gunstig, maar omstandigheden veranderen. En dan hopen we, denk ik, vaak dat we de uiterlijke omstandigheden zo kunnen redderen dat we dus van nu af aan voortaan altijd gelukkig zullen zijn. Dus als ik maar de ideale relatie heb, de ideale baan, het ideale huis, in het ideale land woon en dergelijke, dan ben ik dus voortaan gelukkig. Ja, dat blijkt gewoon niet zo te zijn. Dus waar het boeddhisme het over heeft, is dat we dat geluk in onszelf kunnen vinden en dat we niet noodzakelijkerwijs alsmaar zo vreselijk afhankelijk blijven van uiterlijke omstandigheden. Dus we kunnen in onszelf de kracht vinden om mooie dingen mee te maken en gelukkig te zijn en misschien minder mooie dingen mee te maken en onszelf ook durven toe te staan om pijn te voelen en ongelukkig te zijn. En dat in zichzelf is een hele diepe vorm van geluk.
Als ik het goed begrijp, dan leidt het niet per se tot geluk, maar tot een beter verdragen van ongeluk?
Nee, want het gaat er meer om, denk ik, van hoe dat je geluk definieert. Als je het geluk definieert als iets wat afhankelijk is van uiterlijke omstandigheden, dan vind ik het eigenlijk niet zo'n geluk. Het geluk wat iemand kan verkrijgen via boeddhistische meditatie gaat gewoon veel dieper.
En nog even terug naar die definitie van geluk. Heeft u er een?
Ja, ik zou zeggen als je echt je plaats vindt in deze wereld, als je vrede hebt met je verleden en een visie voor de toekomst en daar echt naar kan leven. En dat je dus een heel diep gevoel hebt van dat je een bijdrage kan leveren aan dit bestaan. Volgens de boeddhistische traditie zijn we niet voor niks op deze aarde. Volgens de traditie zijn alle mensen hier op aarde bodhisattva's. En die zijn eigenlijk geprogrammeerd om andere mensen te helpen. En als we dat niet doen, zijn we gewoon niet gelukkig. Dan volgen we ons programma niet.
Je bent daar waar je wezen moet. Je toekomst ligt daar voor je, je verleden ligt daar achter je. Je hebt overal vrede mee. Dan denk ik, dat is echt wel saai hoor.
Nou nee, zo werkt het niet helemaal. Je hebt overal vrede mee. Nee, wat blijkt van als je meer vrede hebt met de ups en downs van dit leven. Het lijkt wel alsof het leven dat in de gaten heeft. En die geeft je eigenlijk steeds meer ups en downs. Dus het leven wordt steeds meer een uitdaging. Kijk, als je naar dit leven kijkt, er zijn natuurlijk allerlei mensen. En er zijn mensen die heel gelukkig zijn. En er zijn mensen die diep ongelukkig zijn. En het blijkt dat via training ik me daar steeds meer mee kan identificeren. Ik kan me steeds meer identificeren met mensen die ongelooflijk gelukkig zijn. En ik kan me steeds beter identificeren met mensen die diep ongelukkig zijn. En dat heeft dus een gigantische reikwijdte. Het feit dat ik dat allemaal kan meemaken in mezelf en daardoor een band met andere mensen kan scheppen die ik anders dus nooit zou hebben, dat geeft mij een intens en diep vorm van geluk. Kijk, Boeddha betekent inderdaad ontwaken, hè? Dus het doel van het boeddhisme, de boeddhistische training, is dat we wakker worden. Dat we wakker worden, dat we echt zien wat er aan de hand is. En blijkbaar zien we dus vaak niet wat er aan de hand is. En volgens de Boeddha is dit hele universum, deze hele wereld, met alle mensen erin, is één ondeelbaar, één groot lichaam. En dat is mijn lichaam. Dus het hele universum is mijn lichaam. Is ondeelbaar. Ik kan niets van ook maar iets anders afscheiden. En meestal zie ik dat natuurlijk niet. En daardoor komen we in de problemen. We zien onszelf als een afgezonderd individu. En het blijkt dat we daardoor in de problemen komen. Dat we dus niet zien hoezeer we verbonden zijn. Het wakker worden naar die verbondenheid, dat noemen we ontwaken. En dat brengt een heel diep gevoel van geluk met zich mee. Maar als ik naar het geluk op zoek ga zonder dat element van ontwaken daarbij te betrekken, dan kom ik waarschijnlijk in een goedkope vorm van geluk terecht. Begrijp je? Dus in die zin is geluk misschien toch niet het doel van het boeddhisme, maar het is een product wat er gewoon bij komt. Maar ik wil er dan de nadruk op vestigen dat de vorm van geluk die daarbij dan gaat ontstaan, dat dat misschien toch een andere vorm van geluk is zoals die in de meeste bladen verkocht wordt.
Onzinnige doet niet aan het oprekken van het begrip geluk tot pijn er ook in past. Geluk is fijn en er is slechts een beperkte hoeveelheid van verkrijgbaar.
Ik denk dat het iets is wat je overkomt af en toe. Een fijn gevoel zonder dat zo'n beetje knagend op de achtergrond dat dukkha weer doorheen komt. Dat besef van vergankelijkheid. Dat je echt momenten hebt waarop je ongecompliceerd blij bent of ongecompliceerd geniet. Of je geraakt wordt, ontroerd wordt door iets. Dat zou voor mij geluk betekenen.
En dat heeft dus ook niks te maken met het boeddhistische ontwaken?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat het zo kan zijn dat je door, maar dat is ook nog maar de vraag hoor. In hoeverre is het openstaan voor dat soort momenten? Het je kunnen laten raken, het binnen laten komen, zeg maar. De schoonheid, genot, ontroering. In hoeverre is dat meer mogelijk als je regelmatig mediteert of als je ontwaakt bent.
Dus u acht het wel mogelijk dat er een verband is tussen een ontwaakte staat en geluk, maar het is niet een vanzelfsprekend gegeven of zo?
Nee, dan zou het in tweede instantie zijn. Dan is het meer een resultante van het feit dat je meer open staat voor dingen, voor de werkelijkheid. Maar in mijn ervaring is het niet zo dat je daardoor meer geluk krijgt of hebt. Misschien dat je het iets meer kan waarderen voor wat het is, of iets meer kan zien of iets meer kan laten binnenkomen op de momenten dat het er is. Maar de mate van geluk, zeg maar de hoeveelheid geluk, die neemt volgens mij echt niet toe. Net zoals de hoeveelheid verdriet of pijn niet afneemt.
Met Dingeman Boot zijn we weer terug bij boeddhistisch geluk, dat toch van een kwalitatief ander soort lijkt te zijn.
Ik maak een groot verschil tussen geluk wat van korte duur is, wat vergankelijk is, en geluk wat blijvend is. Maar het is ook geluk wat dus onvergankelijk is. Het is wel zo dat je daarin ook een grote verantwoordelijkheid hebt om dat te bereiken.
Het geluk van korte duur, dat is het soort geluk wat je hebt als je een paar nieuwe schoenen koopt en zo, hè?
Ja, er zijn zoveel dingen waardoor je gelukkig kunt zijn, hè? Niet alleen nieuwe schoenen, maar een nieuwe auto, maar ook een partner, hè? Dat je dus een partner tegenkomt, daar kun je ook erg gelukkig door worden, hè? Of dat je een kindje krijgt, een baby, of dat je een studie afrondt, hè? En dat je daar dus je diploma's voor krijgt enzovoort. Dat zijn dus ook geluksmomenten.
Maar u heeft het over een ander soort van geluk.
Ja, dat is dus een geluk wat we dan noemen dat het onvergankelijk is. En dat is het geluk door het opgeven van alle verlangens. Hè? Of laat ik het zo zeggen, naarmate je meer verlangens en hebzucht enzovoorts opgeeft, hè, zul je merken dat je gelukkiger wordt. Het is het feit dat je dus van alles en nog wat wil, wat je ongelukkig maakt.
We moeten dus van alles opgeven.
Nou, je kunt alles blijven houden, je kunt van alles blijven genieten, maar waar het dus in het boeddhisme om gaat, dat je dus ja, het eraan vastzitten, het gehecht zijn aan al die dingen, dat je daarvan bevrijd wordt. En naarmate je daar meer en meer van bevrijd wordt en gaat ontdekken dat er iets heel anders in jezelf aanwezig is, naarmate je dus meer het geluk dat je dat in jezelf kunt vinden, zul je merken dat ja, dat, dat een geluk is wat blijvend is.
Hoe ver bent u op dat pad?
Hoe ver ben ik op dat pad? Ik denk er ook wel eens over na. En ja, ik vind zelf dat ik als vrucht van de meditatie toch tamelijk gelijkmoedig ben. Dat wil dus zeggen dat je erg tevreden bent met wat je hebt en ook met wat je overkomt en ook met wat je bezit. Kortom, vrede hebt met alle dingen die in het leven op je afkomen. Maar dat wil niet zeggen dat dat bij mij al volledig is. Dat durf ik niet te zeggen. Dat is niet zo.
Nee, ik zie hier in de kamer een heleboel mooie dingen staan. Mooie beeldjes en portretten aan de muur, veel boeken, cd's. U geniet van de materiële zaken. Stel dat ik hier als een olifant door de porseleinkast ga lopen rouzen en al uw beelden vallen om en de boeken worden in de fik gestoken enzovoort. Hoe zou u zich daaronder voelen?
In de eerste plaats zou ik u verzoeken om dat niet te doen, want dat vind ik niet leuk. Maar als het door omstandigheden zou gebeuren, zou ik het niet leuk vinden. Maar ik denk dat ik daar toch wel aardig weer bovenop zou komen. Het is voor mij echt niet datgene waarin mijn geluk gelegen is. Maar dat wil niet zeggen dat ik het niet prettig vind om dingen om me heen te hebben die ook mooi zijn en die dus ook een herinnering vormen aan plaatsen waar ik geweest ben en mensen die ik ontmoet heb. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je ook niet alleen aan jezelf denkt en je eigen behoeftes, maar dat je daarnaast ook denkt aan andere mensen om je heen en op andere plaatsen in de wereld. Die misschien bepaalde dingen ook hard nodig hebben.
Dus je vult Giro 555 in en dan heb je dat ook gedaan?
Nou, nee, ik denk zo eenvoudig is het allemaal niet. En dat klinkt zo dat je wat geld overmaakt om je geweten te sussen, hè?
Wat ik zo hoor is dat uw levenswijze niet fundamenteel verschilt van dat van de gemiddelde Nederlander.
Het is wel
maar
zo.
Maar wat is dan de meerwaarde van het boeddhisme?
Wat ik wel merk, dat in bepaalde situaties dat ik heel anders reageer. Dat mensen ach en wee klagen als iets gebeurt of iets hun ontvalt enzovoorts. En dat ik daar ja, totaal geen behoefte aan heb. En wat ik ook merk, dat mensen in het algemeen erg reactief zijn op allerlei dingen reageren. Dit deugt niet en dat deugt niet, dat zou anders moeten. Wat ik aan mezelf merk, dat ik daar totaal geen behoefte aan heb.
U hoeft niet te klagen en zich bij Wilders aan te sluiten.
Nee, daar heb ik geen enkele behoefte aan. Wat ik dan van mezelf ervaar, dat je dus naarmate je dus daar langer mee bezig bent, in mijn geval dan met de meditatie en daar ook de vruchten van gaat ervaren, dat je steeds gelijkmoediger wordt. En dat betekent dat je steeds meer en meer vrede hebt met jezelf, met hoe je bent, vrede hebt met de mensen die op je weg komen, waar je mee te maken hebt. Dat je vrede hebt met de situaties die in het leven op je afkomen. Dat wil niet zeggen dat je niet eens een keertje teleurgesteld bent. Dat gebeurt natuurlijk ook als er iets ernstigs gebeurt. Maar meestal is dat van erg kort duur en dan val je als het ware weer terug op een laag in jezelf, waarvan je het gevoel hebt, ja, het is oké. Het is oké zoals het is. Vrede hebben met wat er is.
Aan Ronzinnige de vraag of geluk niet per definitie iets vluchtigs is. Iets wat je eigenlijk alleen kunt ervaren als je ook de pijn, de jeuk en het lijden kent.
Dat is een opvatting. Liefde, compassie, geluk kan alleen maar bestaan, ontstaan te midden van lijden en ellende. Ja, ik wens toch wel dat het anders zou zijn. Waarom moet je dat lijden nodig hebben om compassie te ontwikkelen of om geluk te ervaren?
Omdat het leven anders bloedsaai is. Als we allemaal maar de hele dag door gelukkig zouden zijn. Ik moet er niet aan denken.
Nee, dat zal wel niet kunnen.
Het wenselijk om alsmaar gelukkig te zijn?
Nee, je hoeft niet altijd gelukkig te zijn. Maar het is goed om die wrijving te hebben. Om doelen te stellen. Om naar voren te bewegen. Om dingen te ontdekken. En om inzichten daardoor te krijgen. Doordat je worstelt met het bestaan, zeg maar. Dat is mooi. Daar zit een schoonheid in. En ontdekken is ook iets moois en bijzonders. Wat we hebben als capaciteit, zeg maar. Nieuwe dingen ontdekken. En steeds weer andere lagen blootleggen, je manier van kijken, je manier van omgaan met dingen steeds meer ontwikkelen. En dat wordt lastig als je continu gelukkig bent. Daar doemt een soort stagnatie op. Dus of dat dan geluk is, hè? Is dus de vraag. Duurzaam geluk. Maar ja, de extremen, terreur, onderdrukking, marteling, oorlog. Daar denk ik dat iedereen daarover eens is. Dat zou niet moeten hoeven bestaan. En dat is toch wel heel sterk verbonden met de destructieve manier waarop sommigen, of velen misschien ook wel, naar geluk streven. Want ik rij zelf ook auto en ik sta ook te lang onder de douche en dat soort dingen. Ik maak me daar zelf ook schuldig aan.
Ja, maar daar onderdruk je niemand mee, toch?
Nee, maar het is wel slecht voor de planeet. En het kan best wat minder allemaal.
Ja, maar perfect worden we toch niet.
Nee, dat weet ik. Dat is zo, ja.
Het geluk van Tenkei Roshi komt niet gratis of toevallig. Je moet er zelf aan werken.
Ja, je moet er eigenlijk normaal voor worden.
Dat lijkt me een hele opgave.
Ja, dat is een hele opgave. Kijk, volgens de boeddhistische leer hebben we allemaal Boeddha-natuur. Hebben we allemaal het in ons om dus ons potentieel te verwezenlijken. En dat potentieel is gewoon gigantisch. We hebben het in ons om van elkaar te houden. We hebben het in ons om aan mensen te geven. We hebben het in ons om ons leven echt zin te geven. En ik denk niet dat je geluk kan vinden door dingen te krijgen. Ik denk dat je alleen maar geluk kan vinden door iets te geven en door dus zin te geven aan je leven en een functie te vinden waarin je echt jezelf kan zijn.
En dat moet je dan leren en beoefenen, hè?
Ja, dat is het rare wel. Dat is het hele vreemde, dat we dat dus moeten oefenen. We moeten dus eigenlijk oefenen in iets wat op zich totaal normaal is.
Dat is toch gek? Ik bedoel, als je dat in je hebt, dan moet je dat kunnen.
Ja, dat is inderdaad heel vreemd. Dus als je kijkt naar een van de eerste uitspraken van de Boeddha, die zegt van ja, iedereen heeft Boeddha-natuur, maar ja, niemand ziet het. Dat is dus eigenlijk het probleem. Van, we hebben dus die Boeddha-natuur. Eigenlijk dat geluk dragen we in ons. Maar op een of andere manier kunnen we er niet bij. We zoeken het buiten onszelf en niet in onszelf. We leven in een tijd waarin we gewend zijn aan instant gratification. Hè? Het moet meteen, het moet fast food zijn. Ik moet nu bevredigd worden. Ik wil nu gelukkig zijn. En ja, dat blijkt dan vaak maar heel wankel, denk ik. En wanneer je dus het geluk wil meemaken wat je kan vinden via de verlichting. Ja, de Boeddha zelf heeft al lang over gedaan. Dus die heeft ook moeten oefenen en trainen. En de grote meesters uit het verleden hebben dat gedaan. Dus waarom zou ik dat niet moeten? En eigenlijk blijkt dat ook een goede zaak. Want iets wat je zomaar cadeau krijgt, wat je zomaar aangepraat of aangegeven wordt, dat blijkt uiteindelijk toch wel vaak heel vluchtig te zijn.
Het klinkt zo gereformeerd. Heel hard werken en dan uiteindelijk zul je de vruchten plukken.
Ja, ja, dat is wel zo, ja.
En wat is daartegen, wou u zeggen?
Ja, wat is daartegen? Ik heb zelf een opleiding gehad als kunstschilder. Ik heb zo'n 15 jaar gewerkt als professioneel kunstschilder. En dat heeft me ontzettend veel geluk gebracht. Maar daar moest ik dus wel wat voor doen. En ik vind dat dus niet zo gek. En hier ook, wat we bijvoorbeeld hier in Zen River doen. Ik heb het hier vreselijk naar mijn zin. We zijn hier nou 7 jaar. Dat heeft ook werk en moeite gekost. Maar daarom waardeer ik het ook zo erg. Ja. Ik vind dat niet speciaal gereformeerd, geloof ik.
Dat brengt ons weer op de volgende kwestie. Als geluk voor iedereen bereikbaar is, indien we goed ons best doen, biedt het boeddhisme dan de methode om gelukkig te worden? Is mediteren een manier om dichter bij het geluk te komen? Rins Ritskus.
Ja, om even wat stelligheid te zijn, om nog even heel duidelijk af te rekenen met het taboe wat er 2000 jaar in onze westerse cultuur geheerst heeft op dit thema. Ja.
En dat is dus voor iedereen bereikbaar dan? En gegarandeerd ook?
Voor die 80%. Ja, bijna gegarandeerd. Een van de belangrijkste dingen bij gelukkig zijn is het fenomeen van gelukkiger worden. Als je jezelf een 6 geeft op je levensgeluk, dan is dat 6 eigenlijk een relatief getal. In die zin van als die 6 de afgelopen tijd van de 5 naar de 6 gegroeid is, dan voelt die 6 voor diegene die zich 6 geeft anders als voor degene die van een 7 naar de 6 gegaan is. En wat de ervaring leert is dat mensen die in dat groeiproces zitten zich tamelijk duurzaam gelukkig voelen, zolang dat groeiproces voortduurt. En dat laatste kun je met name bijna garanderen. Dat als iemand leert schilderen, dat hij beter wordt in schilderen. Dat hij dan nog niet Rembrandt is, ja, dat geloof jij ook wel. Maar jij gelooft ook wel dat als je hem een week of 14 dagen naar een cursus stuurt, dat hij na die week of 14 dagen al beter kan schilderen als daarvoor. En met levenskunst is het gelukkig wat mij betreft niet heel veel anders. Daarmee is de kunst wat mij betreft niet gebagatelliseerd, want wij zijn niet allemaal Rembrandts. En we halen misschien niet allemaal de 10 op levensgeluk, maar een 8 is toch voor iedereen wel weggelegd.
Dus u garandeert niet alleen geluk, maar u ziet geluk ook als iets wat maakbaar is. Stuurbaar.
Ja, maakbaar en stuurbaar, ervaarbaar zou ik het meer willen noemen.
Niet maakbaar?
Nou, dat hangt af van wat versta je onder maakbaar. Ik denk dat gezondheid niet te koop is. Ik denk dat succes, maatschappelijk succes aan zich niet te koop is. Dus in die zin misschien niet maakbaar. Maar hoe je de wereld ervaart, daar heb je zelf hele grote invloed op. Ik zit nu deze retraite te leiden. Ik had het ervaren als hard werken. Het is mooi weer. Ik had liever een pilsje gedronken ergens op een terras dan hier in een klooster te zitten. Nou, dan kan ik me heel snel, heel gemakkelijk, toch een beetje zielig voelen dat ik zo hard moet werken. Waar doe je het allemaal voor? Enzovoort, enzovoort. En ik kan ook denken van, en dat laatste is eerlijk gezegd wat ik denk en voel. Fantastisch. We hebben prachtig mooi weer. 40 mensen die echt geïnteresseerd zijn iets aan zichzelf te doen. Die zelfkennis willen. Noem het gelukkig worden als je wilt. Dit is voor mij de hemel op aarde. Dus ik ben heel gelukkig.
Dat is gewoon zelfmanipulatie.
Nou, noem het zo. Ik bedoel, het boeddhisme zegt natuurlijk inderdaad dat de wereld is een illusie. En dan kun je maar beter denken dat het een leuke illusie is dan een verkeerde illusie. Maar nu bagatelliseren we. Nu gaan we zelfs haast een beetje boeddhistisch te ver in mijn perspectief. Omdat je nu doet alsof dit heel gemakkelijk voor iedereen zou zijn. En voor de grap mag dat wel. Maar het vergt echt mentale inzet om dit grapje echt te kunnen waarderen. Want als je depressief bent en in dat dipje zit, dan is dit niet zo leuk om te horen. En dat realiseer ik me heel goed. En dan, want dan denk je van, ja, waar gaat het over? Weet je, bullshit. Maar ik denk, nee, geen bullshit. Doorzie de illusoire wereld en zie dat je door anders tegen de wereld aan te kijken, dat is een kunst. Dat is niet even, oh, nou ga ik er anders tegenaan kijken en dan kijk ik, dat is flauwkul. Het is gewoon keihard werken om er anders tegenaan te leren zien. Dat is net zo goed als dat Rembrandt er 10 jaar over heeft gedaan om zijn volgende fase in zijn schilderkunst te ontwikkelen. En hard gewerkt heeft en hard gestudeerd heeft om beweging in zijn werk te krijgen. Nou, zo denk ik dat je er misschien 10 jaar, in ieder geval dat heeft voor mij gegolden, 10 jaar hard aan moet werken om van je vaste patronen in het denken los te weken en te komen tot nieuwe.
U bent een soort epicurist, ja, wat dat betreft.
Ja, absoluut.
Maar toch heb ik het gevoel van, ja, nou, dat klinkt mij een beetje te makkelijk. Je hoeft maar door te zitten en dan kom je er wel. Nee,
kijk, het is niet alleen mediteren. Mediteren is heel goed in dat proces om je denken te deconditioneren en te herconditioneren. Hè? Maar ik merk steeds meer dat goede begeleiding op dat punt ook heel belangrijk is. Er zijn genoeg voorbeelden van mensen die 10, 20 jaar mediteren en waarvan de rest toch niet het gevoel heeft dat hij er veel meer is opgeschoten. Dus mediteren aan zich is geen garantie voor succes. Dat heb ik niet gezegd.
Nee. En een goede meester lijkt me even minder garantie.
Nee, zo is het. Maar die combinatie, dan maak je een hele goede kans. En dan denk ik dat je ook nog moet sporten, weet je. En je moet ook nog een beetje gezond eten.
Ja, het hele rijtje van Epicurus moet je dus wel afwerken. Je moet goede vrienden hebben. Je moet een zekere mate van vrijheid in de besteding van je tijd hebben. Aan je gezondheid werken.
Zo is het. Simpel toch? Maar niet simpel om in de praktijk te brengen. Ja. Weet je? En als ik hier 's ochtends om 4 of 5 uur opsta, dan sta ik ook niet te huppelen van plezier naast mijn bed. En dan denk ik ook van, moet dit nou?
En toch doet u dat.
Ja. Want ik weet uit heel veel ervaring inmiddels dat wat de mensen hier elke keer weer ontdekken, wat mensen hier komen zoeken, vinden, gelukkig, is dat je na afloop van zo'n week je gewoon weer een puntje gelukkiger voelt.
Ronzinnige vindt dat verkooppraatjes. Geluk is niet voor iedereen.
Ik denk dat als je graag veel mensen aan de zen wil helpen, dat het helpt als je zegt dat je er gelukkiger van wordt. En als je het heel hard gelooft, dat het misschien ook wel zo lijkt. Of misschien ook wel zelfs zo is in je beleving. In mijn optiek leidt het beoefenen van zen niet tot geluk en ook het boeddhistische ontwaken ook niet. Dus het beoefenen niet, maar ook zelfs het ontwaken leidt niet tot een toename van geluk. Mogelijk dat er doordat het problematische ik-bewustzijn weg kan vallen, dat je daardoor misschien ietsjes meer in staat bent om van dat koude biertje in de zon te genieten of zo, zonder dat je denkt, oh, straks moet ik weer aan het werk of straks moet ik weer dit of dat. Misschien, misschien. Maar dat is fractioneel, dat is niet substantieel. In mijn beleving, in mijn ervaring. Ja. Maar snap je, je moet heel hard werken om daaruit te komen, dat ontwaken te vinden. Je moet keihard werken. En dan nog is het twijfelachtig of het gebeurt of niet.
En wat is dat keiharde werken? Veel zitten?
Vaak toch komt dat neer op stevig zitten, ja. Ja, het is zeker geen garantie, helemaal niet. Maar het is toch wel iets wat kan helpen, wat de grond kan bewerken voor die ervaring, om die erin te laten vallen als het ware.
Maar ja, garanties voor geluk zijn er niet.
Nou, garanties voor ontwaken zijn er niet. Garanties voor geluk zijn er ook niet.
Nee, geen van beide.
Nee.
Waar doet u het dan voor?
Ja. Het is toch een soort van besef of idee van de schoonheid of intrinsieke waarde of iets van dat wat je daar doet op het kussen. Dat zitten, mediteren.
Voor uzelf of voor de wereld?
Ik zou hopen dat mijn omgeving daar ook iets van meepikt. Zo strikt heb ik het niet van, doe ik het nou voor mezelf of doe ik het nou voor de ander of allebei een beetje?
U heeft er vast wel eens over nagedacht.
Nauwelijks eigenlijk. Natuurlijk denk je er wel eens over na van waar is dit nu voor en waar leidt dat nou toe? Het is altijd vrij simpel geweest. Ik zat omdat ik dat wilde of omdat het me gegrepen had of omdat ik niet anders kon, omdat ik het wilde. En feitelijk is dat nog zo. Wat dat dan vervolgens uitstraalt op de wereld, dan is het hoogstens zo dat ik hoop dat door wie ik ben, dat mijn kinderen daar zich goed bij voelen of mijn directe omgeving, maar...
U wordt er een beter mens van.
Nee, ik word er geen beter mens van. Nee, ik dacht altijd van nou, dat ontwaken, dat ga ik helemaal achteraan. En dan hebben eindelijk mijn kinderen een vader die goed voor ze is. En ook dat is een illusie gebleken. En er zijn heel andere dingen die daar een rol bij spelen.
Dus u stuit op desillusie na desillusie, maar u zit nog steeds.
Ja, nou ja, het zijn toch wel ideaalbeelden die instorten na een verloop van tijd. Dat klopt.
En daarvoor deed u het misschien, en of niet?
Dat is wel prettig. Het is nou altijd fijn. Maar je ontdekt steeds nieuwe dingen aan hoe je jezelf voor de gek kunt houden met idealen. Ook in de zen-context, ook in de boeddhistische context. We denken allemaal dat dat ontwaken, dat dat iets heiligs is en dat dat geweldig is. En dat daarvan alles, alle poorten gaan open. En nou, de boeken staan er ook vol mee. Dus de traditie is zelf ook voor een deel schuldig aan het verheerlijken van dat moment of van die omslag. In feite gebeurt er niet zo verdomde veel. Er gebeurt zeker op de sociaal-maatschappelijke dimensie gebeurt er eigenlijk niks. Existentieel wel. Je valt er doorheen. Nou, dat is heel waardevol. Dat is fundamenteel waardevol. Alleen het heeft niet per definitie van allerlei gevolgen direct voor je sociale gedrag en de manier waarop je met mensen omgaat en al dat soort dingen. Dat is veel meer het proces van jaren en jaren en jaren. En dat ontwaken is een omslagpunt. Maar het is zowel daarvoor als daarna het handen en voeten geven van het zitten in je dagelijkse werkelijkheid. En dat is mateloos weerbarstig.
Voor Dingeman Boot is mediteren een middel om een doel te bereiken.
Dat is een middel, ja. Dat is wel een heel belangrijk middel, vind ik zelf.
Kunnen we het zien als een methode om gelukkiger te worden?
Ja, je zou kunnen zeggen het is een hulpmiddel om gelukkiger te worden. Om tot die gelijkmoedigheid te komen waar ik het zojuist over heb gehad. Gelijkmoedigheid is ook een vrucht van de meditatie. Maar het is niet de enige vrucht. Wat daarmee in verband staat, dat is de liefde. Liefde voor jezelf, liefde voor andere mensen en liefde voor alle dingen die op je afkomen.
Dus als ik het goed begrijp, maakt meditatie een beter mens en een gelukkiger mens van je?
Ja, maar dan bedoel ik dus niet alleen dat je gaat zitten, hè, maar dat je dus ook met een goede motivatie bezig bent. En dan zul je inderdaad merken dat je dus geleidelijk aan een gelijkmoediger mens wordt. Dat je ook geleidelijk aan meer liefde, als het ware, in jezelf genereert. En dat je daarmee in de samenleving ook positieve uitstraling kunt hebben. Een belangrijke leermeester van mij, dat was Diesterke Datta, die zei, de grootste dienst die de mensheid kunt bereiden, dat is te werken aan je bevrijding. Omdat iemand die verlicht is of bevrijd is, die hebben een bepaalde uitstraling naar hun omgeving, waardoor dat ook een heel positief effect sorteert op de mensen met wie ze omgaan.
Maar we hadden thee en nog geen tv, maar wel radio en lange vingers. We gingen nog in bad, haartjes nat, nog even op, totdat vader zei vooruit naar bed. Dan kregen we een kruik mee, gezichten op behang, maar niet echt van binnen bang. Toen was geluk heel gewoon.
Heeft boeddhisme volgens u betere papieren dan andere populaire stromingen, met name religieuze stromingen? Rienz Ritzkes.
Ja. Ik denk het wel. Als ik niet ervan overtuigd was dat boeddhisme voor mij het meest aantrekkelijke was, dan was...
Voor u, maar voor de wereld?
Ja, ook voor de wereld. Daar zou ik echt al geswitcht zijn. Ik voel me tot het boeddhisme, en dan met name tot het zen-boeddhisme, zo aangetrokken, omdat het als grote centrale thema toch heeft het niet weten en het niet oordelen. Ook al ben ik stellig in mijn overtuigingen, achter die stelligheid zit wat mij betreft een absoluut weten van het niet weten.
Hoe doet u dat dan? Want voor mij zie ik een flink ego met heel veel
stelligheid.
Yes. Yes. Maar dat niet weten, hoe breng ik dat nou in overeenstemming met deze stelligheid?
Ja, kijk, ik bedoel, wat weten wij als mens? Hoe meer je van iets weet, hoe meer je weet dat je niks weet. Ook in de wetenschap. Er is gewoon helemaal niks te weten. Maar dat wil niet zeggen en dat we niet toch in een ontwikkelingsproces zitten. En die ontwikkeling, die is dun. Daar moet je meer in geloven dan dat je die kunt bewijzen. En dan kom je dus wat mij betreft op stellig zijn over je ervaringen om anderen mee te inspireren om gelukkig te worden. Daar doe ik het meer om stellig te zijn, dan dat ik zelf zo stellig moet zijn. Ik kan alles relativeren wat ik zelf zeg, daar heb ik helemaal geen moeite mee. Maar daarmee krijg je mensen vaak niet uit hun stoel om te gaan joggen.
Dus net als de Boeddha is dit een soort pedagogische truc.
Zo is het, heel goed, zo is het helemaal precies. En het is wel ook een truc die ik ook zelf gebruik om mezelf ook op te peppen om straks weer te gaan hardlopen. Want ik weet dat het goed voelt en ik denk dat het op den duur goed is voor je lijf om voldoende lichamelijke inspanning te doen. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die heel weinig inspanning doen en die toch 100 zijn geworden. Maar toch geloof ik net iets meer in de wetenschap die zegt dat als je wat meer beweegt, dat je dan nog gezonder bent als je minder beweegt. Dus daar komt dan toch die wetenschap ook weer om mij te helpen met de overtuiging van het gevoel wat ik ook heb als ik weer hardgelopen heb.
Het is allemaal deel van een beeld wat je jezelf voorhoudt en waarvan je weet dat het een beeld is. En boeddhisme helpt vooral bij het herkennen van dat wij voor onszelf en voor elkaar een heleboel mooie schijn creëren. En de ene schijn is gewoon wat beter dan de andere.
Ja, beter, vooral leuker en mooier en maakt je nog gelukkiger.
En het ene pad is ook gewoon beter dan het andere?
Voor de ene en voor de andere. Dus iemand die aan Tibetaans boeddhisme doet en daar heel gelukkig mee is, is fantastisch. En iemand die met katholicisme fantastisch en gelukkig is en anderen ook nog gelukkig maakt, is ook fantastisch. En iemand die aan zen doet en daar gelukkig mee is en anderen ook gelukkig maakt, is ook fantastisch.
Maar we moeten daarmee toch wel oppassen voor vrijblijvendheid, vindt u niet?
Ja, absoluut, want elke weg is denk ik goed, mits je maar uitsluit, hè? Dus diepgang aangeeft. Want aan de wegen aan zich ligt het over het algemeen niet, maar aan de oppervlakkigheid waarmee we switchen van wegen. Het is in mijn perceptie echt gemiddeld genomen beter, let weer op mijn zoveel gekozen gerelativeerde woorden. om 10 jaar aan zen te doen, dan om een paar jaar aan zen te doen, aan een paar jaar aan katholiek te zijn, een paar jaar, want dan kom je net nergens niet helemaal. En terwijl als je 10 jaar echt katholiek leeft, dan denk ik dat je echt Gods ervaringen op zult doen die de moeite waard zijn. En als je 10 jaar aan zen doet, dan zul je echt verlichtingservaringen opdoen die de moeite waard zijn. Maar als je een paar jaar dit en een paar jaar dat, dan mis je misschien net overal de boot op het moment dat het leuk wordt.
Hier relativeren we iets minder.
Ja, dit is een statement.
Boeddhisme is geen weg naar het geluk, volgens u. Het gaat om andere zaken dus. Ron Zinnige van Zen onder de Dom.
Nee, ik denk dat het streven naar geluk of het zoeken naar geluk, dat dat een vrij zinloze bezigheid is.
En misschien erg overgewaardeerd tegenwoordig?
Ja, in onze hedonistische maatschappij, ja, zeker. Denk ik wel, ja. Ja, niet dat we terug zouden moeten naar meer het Calvinistische van werken, werken, werken. En in het hiernamaals word je beloond. Het
nee, maar je zou kunnen denken aan vriendschap of zorg voor elkaar of weet ik veel wat voor waarden.
Je wilt weten wat ik dan belangrijk vind, zeg maar, in plaats van geluk.
Ja, als geluk niet het hoogst bereikbaar is, wat is het dan?
Toch vind ik dat ontwaken vind ik wel een mooie streven. Bevrijding is mooi, hè? Bevrijding, en dan is het boeddhistische ontwaken, is daar één dimensie van. Dat is het bevrijden van het valse beeld van een ik, het doorzien van dat beeld van een ik. Wat niet betekent dat je dan ineens geen ik meer hebt, maar je kunt dat relativeren. Een ander stuk wat in mijn ervaring ook belangrijk is, een beetje de psychische dimensie. Want daar zitten ook vaak nog allerlei tendensen die zijn opgebouwd in de loop van jaren, in de vroege jeugd, weet ik veel wat, die onvrijheid geven. Zo ga daar ook naar kijken en kijk wat je daar kunt losmaken en wat je daar kunt bevrijden. Het is een heel ander soort bevrijding.
Ja, en dat is niet een onderdeel van het ik?
Ja, dat is het ik, ja. Boeddhisme, zen gaan over komen tot niet zelf, tot niet ik. Hè, dus het oplossen van het ik. En psychologie gaat over het gezond maken van het zelf of het ik. En dat zijn twee verschillende dingen.
Ja, als het opgelost is, dan hoeft er toch ook niks meer gezond gemaakt te worden, of wel?
Dat zou je denken, maar dat is een misvatting. Er zijn heel veel zen-figuren die misschien op die dimensie van het existentiële wel een stukje hebben ontdekt, of misschien zelfs een doorbraak hebben gemaakt, die toch psychologisch gewoon heel krakkemikkig in elkaar zitten.
Noem eens een voorbeeld.
Nee, dat hoef ik geen voorbeeld over te noemen. Dat, kijk naar mij. Nou, dan weet je. Nee,
ik ken u niet goed genoeg.
Dat,
en u ziet er best wel goed uit.
Jawel. Ik voel me nu ook wel goed, maar dat is niet relevant. Het gaat over van wat het zitten en het komen tot verdieping in zen en in meditatie of in boeddhisme wil niet zeggen dat je jezelf structuur, zeg maar, goed op orde hebt. En soms wordt helaas ook zen gebruikt om te proberen om psychologische problemen op te lossen die daar niet thuis horen. En die
heel
je
vaak,
daar
toch?
Ja.
Het is steeds meer een therapie.
Ja, maar die je daar dus na jaren en jaren zitten zelfs nog niet kunt zien of kunt aanraken. Daar heb je een ander soort methode, een ander soort benadering voor nodig. Je moet dan heel particulier dingen van je ik naar boven trekken en in het licht brengen. En dat is wat bij psychologie gebeurt. En bij zen gebeurt dat niet, want dan ga je samadhi in. Dan ga je de diepte in, dan ga je concentreren. Je komt tot eenheidsbewustzijn, er komt een soort diffusie, een soort transparantie. En dat ik blijft liggen, zeg maar. De stukken blijven liggen. Dat wil niet zeggen dat er niet ook op psychologisch niveau door zazen of door het zitten of door het mediteren dingen gebeuren. Dat is wel degelijk wel zo. Maar er blijven ook stukken liggen, in mijn ervaring in ieder geval.
Dus die oplossing van het ego, dat is gewoon niet alles?
Dat is zeker niet alles. De volle breedte, de volle heelheid van mens zijn, van mens worden, vind je niet alleen in boeddhistische meditatie. Vind je niet alleen in bevrijding of verlichting of het oplossen van je ik. Daar is dat niet te vinden. Dat is één dimensie, maar dat is zeker niet alles. Zen doet één ding heel goed en dat is namelijk wat het claimt te doen. Dat is bevrijding op die existentiële dimensie. Dat doet Zen perfect. Alleen, het is niet alles. Het is in zekere zin eenzijdig. En dat is goed om in de gaten te houden. Dat Zen niet de oplossing voor alle problemen of alle aspecten van het mens zijn is.
Zen maakt niet gelukkig, aldus rondzinnige. Hij heeft in die opvatting weinig medestanders. De meeste sprekers, of ze nu zen beoefenen of vipassana, worden wel gelukkig van het mediteren. Mits nog aan een aantal andere voorwaarden is voldaan. Een goede gezondheid helpt, een bevredigend sociaal leven ook, en waarschijnlijk moet je ook niet al te veel geldzorgen hebben. En verder is het natuurlijk heel hard werken op het kussen, benadrukt iedereen. Zou boeddhistisch geluk dan toch voor de reeds gelukkigen zijn? Tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, die werd samengesteld door Agnes Sommer. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Rob Gerritsen en Boris Nieuwenhuizen. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Daar kunt u ook op deze uitzending reageren en met andere luisteraars van gedachten wisselen. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we bovendien telefonisch bereikbaar. Ons nummer is 035 677 1611. Zometeen na het nieuws wordt de Zevende Hemel voortgezet door Oom. Dan gaat het over vrijheid als de allerbelangrijkste waarde. En morgenavond om 22:30 op deze zender in de Middenweg een gesprek met muzikant en boeddhist Mike Barson, lid van de bekende popgroep Madness. Graag tot dan.
过多些，给我压住你过多些。